toch voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit Matthäus 2. En daarvan lees ik u voor het 21ste vers, Matthäus 2, vers 21. Daar spreekt het woord des Heeren aldus: Hij dan opgestaan zijnde, heeft tot zich genomen het kinderlijke en zijn moeder en is gekomen in het land Israël. Tot zover. Wij zouden letten, verleden week en daarvoor reeds, op de vlucht naar Egypte, op het verblijf aldaar. En ik zei deze week misschien dat we nog een keer op dit schriftgedeelte terugkomen. En dat wilden we vanavond doen. Zo de Heer wil en een ogenblik letten op de terugkeer uit Egypte naar het land Israël. De vorige keer hebben we iets opgemerkt over de vlucht en het verblijf van de Heer Jezus in Egypte. En ook aan de hand van de profetie uit Hosea, toen Israël een kind was, heb ik hem gekend. Heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Hebben wij gehoord dat het de kindertijd was van het volk bestaan, de verbreding van het volk, hun verblijf in Egypte. Dat God ze daar tot een groot volk heeft laten worden. En het onbegrijpelijke van Gods eeuwige liefde, daarbij als wij de profeten nauwlettend lezen in de boeken van Mozes, dan doen wij de ontdekking dat de Heer zich daar later reeds over beklaagt, over hun gedrag in Egypte en hun afgodische handelingen in Egypte. Zodat een Hosea daarvan spreekt, hoe dat ze als het ware verknochten waren. Het was gewoon hun bijzondere eigenschap en natuur om van de ware God af te wijken. En hoe dat daar ook in Egypte de kennis van de God Abraham, Isaac en Jacob minder geworden is. In alle druk en in alle ellende is er weinig overgebleven van eredienst en bij velen leefde nog slechts een vaag besef van wat lang geleden, even geleden, gebeurd en gesproken was. En dat de profeet daar nu op teruggrijpt bij Hosea, dat hij toen in die tijd dat kind heeft lief gehad. En dat hij toen die zoon uit Egypte geroepen heeft. Maar we hebben gehoord, wat is nu de basis, de grond? Hoe kan dat dan allemaal? Als dat volk in zijn kindertijd, toen het tot een volwassen volk werd, als het toen al niet was, hoeveel grote en dierbare beloften er ook geschonken waren door de Heer, via Abraham, Isaac en Jacob. Wat heeft God dan bewogen? Hoe heeft hij dat kunnen doen zonder zijn deugden te krenken, om met zulk een, je zou zeggen, zo'n zootje op pad te gaan? En door wilde baren, woeste baren en brede stromen een pad te banen voor murmureerders en overtreders. En toen hebben we die lijn getrokken naar hoe de Heer Jezus nou in dat oude Egypte dat vaak heeft gediend als bewaarplaats voor Gods volk. voor Abraham en Jacob en later in de tijd van Jozef, toch dat het alles toch met de dood en de ondergang bedreigd wordt. Hoe God nu zijn kind, juist in de kindertijd, in dat Egypte veilig stelt. En hoe dat hij daar, hij zal ongeveer een jaar of twee geweest zijn, hoe hij daar in die kinderlijke band der liefde ten aanzien van God heeft leer stamelen, Abba Vader. En zijn kinderlijke genegenheden en kinderlijk vertrouwen op God heeft gericht. Want hij is opgegroeid en opgewassen in genade en in kennis en in grootte bij God en de mensen. En hoe dat hij zo als het ware Egypte zegen. Tegelijkertijd dat andere kind, Israël, dat zo schandelijk daar aan het werk geweest is, dat hij gelijktijdig dat kind verzoent met zijn schuldeloze kinderlijke tegenwoordigheid in Egypte. Hoe uit de mond van de kind, van dit kind, God sterkte grond zegt. Om de vijand en wraakgierige te doen ophouden, die ons terecht beschuldigen, dat wij van het begin aan al tegen aan God geboden, dwaarlijk gezondigd hebben. En niet hebben gedacht aan het wonder van zijn roepende genade toen hij Abraham riep uit het oer der Chaldeeën. Ik heb ook nog iets gezegd over de moord in Bethlehem. En nu wilde ik toch nog een enkel woord ten besluiten van deze stoffen spreken. Toen Herodes nu gestorven was, zie de engel des Heeren verschijnt Jozef in de droom in Egypte, zeggende: sta op, neem het kinderke en zijn moeder tot u en trek in het land Israël, want ze zijn gestorven die de ziel van het kinderke zoeken. In die weinige woorden wordt ons eigenlijk heel wat vermeld. In april, in het jaar 4, is Herodes gestorven. En ik heb de vorige keer er al wat van gezegd. Hij is ellendig gestorven. Hij kreeg een boze ziekte inwendig in de ingewanden. En uitwendig kreeg hij boze zweer over zijn hele lichaam, waar de wormen uit de voorschijn kwamen. Hij leed ondraaglijke pijnen, kon tenslotte alleen nog maar staande een beetje ademhalen. Hij probeerde zich met een klein mesje van het leven te beroven, maar het mislukte. 5 dagen voor zijn dood liet hij nog een zoon van hem terecht, waar hij gevaar van duchtte. Even flikkerde zijn levensgeest nog wat op. De laatste toebereidselen voor de rouw bestonden daaruit dat hij alle hoogwaardigheidsbekleders, voorname mannen van Israël, Juda, Jeruzalem, Jericho, gevangen had laten nemen en zich had laten beloven dat zodra hij gestorven zou zijn, dat ze alle zouden doden. om toch het volk maar te doen rouwen, want hij wist dat ze om hem niet zouden rouwen, maar hij wilde wel rouwen. Het is niet doorgegaan, die moordpartij, maar wel is doorgegaan wat wij gezongen hebben. Uw sterke hand zal onverwacht al uw haters vinden. Want hij hoorde bij degene die tot den einde toe het rijk van God, van Christus, hebben weerstaan. En dan kan het heel wat lijken, ook in zijn dood. Hij liet zich in zijn prachtige purperen mantel kleden, de kroon op het hoofd, het zwaard in de schede. En op een gouden draagbaar is hij naar zijn graf gedragen. 500 mensen waren er nodig om de specerijen en welriekende kruiden mee te slepen, om zijn roem ook in zijn dood groot te doen zijn. Maar wat verschrikkelijk. Ze zijn gestorven die de ziel van dit kind te zoeken. Herodes was toch maar alleen, ja, maar er waren er nog veel meer. En het woordje zij, die meer van vormen, duidt hier eigenlijk profetisch aan dat tenslotte het kind de overwinning behaalt. En de keizer en de koning het onderstip moet delven. Maar het is wel ontzettend. Het is wat als je zo op deze manier huis gehouden hebt. Ik weet wel, er is geen zonde zo groot die zijn kruis houdt niet droeg. Maar als er geen plaats is, er is alleen overgave in het oordeel der verharding. Als er vervuld wordt, zwijg, hij was niet om mijn naam te vermelden, dan is het een ontzagwekkende zaak. Hij is nog een paar jaar geleefd, ja. Hij had zijn troon veilig gesteld, hij had een testament gemaakt. Hoe zijn koninkrijk verdeeld moest worden. Allerlei maatregelen had hij getroffen. Hij dacht dat hij het kind overleefd had. Maar het kind is veilig en wel in Egypte. En dan voltrekt zich op een moment het oordeel aan Herodes. Al het goddeloos volk verdoet gauw schuim van de aarde, vindt het zal zitten. Ze zijn gestorven. En nog, die het leven van het kindelijke dochter te doden. Er is iets in, ja. Ik zou haar zeggen iets van goddelijke ironie. Dat bedreigde kind, dat in ellende en vernedering komende kind, dat het kind leeft. En dat sterven de koningen en de keizers en de machtigen der aarde, dat hij ze van de top van eer in eeuwige verwoesting neerstort. Ze zijn sterk. En dat gaat elke dag door. Elke dag. Die de ziel van de kinderen te zoeken. Of, je mag het ook zo zeggen, dit evangelie van God, grote genade en barmhartigheid bespotten en verachten. Al zou hun leven ver uitsteken boven het leven van Herodes, alle vijanden van het kind van de Heer Jezus zullen vergaan. En in die zin gaat dat sterfproces dag aan dag door. Dat is voor ons niet te begrijpen dat daar de krant vol van staat. De rouw advertentie. Ze zijn gestorven. Gelukkig niet allemaal. Er staan ook anderen tussen, gelukkig. Maar het is toch wel eens wat om te bedenken. Dat je ook uitwendig het merendeel in deze tijd. Of je moet een hele christelijke krant hebben, maar als je een beetje zo'n neutraal krantje hebt, het merendeel. Plotseling weggenomen, gecremeerd en al die dingen weer. En dat nou vervulling is van het woord. Hij is gestorven. Hij is verloren. Hij is verloren. En dat is nou een sterk voorbeeld. Hè? Dit spreekt de mens aan omdat hij zegt, ja, daar gaat nou die sluwe vorst, die smerige huichelaar, die net weet of je kindje wilde aanbidden. Maar hij wilde het slecht doden. En dit is zo. Maar dat nou ieder die zijn eigen eerstgeboorterecht niet opgeeft om het te zien in handen van dat enige kind. Maar die blijft vechten tot het einde toe. Al is hij dan nog zo mooi. Ja, al zou hij nog zo vroom zijn. Al hield hij de tempel mee versieren. Al keek hij niet op wat goud en zilver. Maar dat hij er ook bij hoort. Ze zijn gestorven, die het kinderlijke dochter te doden. Dat is heel erg. Ze kunnen lijf niet inkomen. Maar voor de kerk zit er ook iets in van verwondering. Want de Heer is heilig en rechtvaardig. En hij, en dat zie je hier in de geest, hij zal richten in rechtmatigheid. Hij zal de volken oordelen. Er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. En alles en ieder, buiten het bloed en de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus, zal omkomen. Zal gewichtelijk vallen, vroeg of laat. Al lijkt het een tijd dat de Heere God zich er niet van aantrekt en alles maar laat gaan. Ja, je zou zeggen nog ruimte laat en schep voor zulke boze moordpartijen. Het is slechts hij. God, zong de psalmdichter, o God, sta op, toon u onverwaard. Zo wordt je verstrooid en verjaagd, zeer haast al uw vijanden. Die God altijd hebben gehaast, zullen met hand en met smaak vliegen in alle landen. Maar er is geen ontvluchte aan als de rechter van levende en doden opstaat. En de tijd daar. Ja. Ja, dan zijn die moeders van die kinderen nog niet zo ongelukkig. Al hebben zij het misschien niet ten volle beseft, dan deze goddeloze koning, hij is weggevaagd. En zijn uiteinde was al reeds een verkondiging van het vergaan. Het leven vergaan. Goed. Nou is de engel gekomen en die heeft gezegd, sta op. Hé, waarom? Waarom? Nou, Israël is uit Egypte. Mijn zoon is uit Egypte geroepen. Dat gold voor het volk van Abraham. Dat gold ook voor deze enige geboren des vaders. Ja, maar dan ben je er nog niet. Dan zou je zeggen, maar waarom dan? Wel, dan moet je het zo zien. De Heere had gezegd, ik zal aan uw zaad dit land geven. Wij weten dat Abraham een stad toch die fundamenten heeft. Daarom kon hij ook in Egypte zijn en in het land der Filistijnen. Want hij wandelde als een vreemdeling hier op de aarde. Toch kom je steeds de herinnering tegen aan die oude belofte dat die Abraham staat dat land tot een erfbezitting zou geven. Dan moet dat toch zeker wat te betekenen hebben. Ja, dat was een gunst van God. En die gunst van God, het woord gunst zegt het al, genade, wat hield die nou in? Die hield dit in. God wilde dat volk binnen zekere grenzen hebben. Hij wilde dat volk niet laten opgaan in andere volken. Hij wilde ze niet blootstellen aan die naakte afgoderij en al die gruwelijke diensten die er waren. Nee, hij wilde de goddeloze uit Kanaan verdrijven als de maat hun ongerechtigheid vol was en hij wilde zijn volk daarin brengen. En dan hoef je niet per se vleeselijk daaraan te denken om toch te verstaan dat dat een grote genade was. Je zou het ook zo mogen zien, ja, stel nou voor een gemeente. Een gemeente van de Heere Christus op aarde. Ieder kan voor zichzelf wel in zijn huis toch wel een stukje leven. Ja, maar dat is toch de bedoeling van God niet? Het is altijd de Heere wil geweest een volk te hebben. Er zijn mensen die vreselijk karig over de Heere denken en denken, ja, daar wordt wel eens iemand bekeerd in de wereld en daar. Maar het is typisch dat de Christ altijd spreekt over het volk van de Heer. Ik hoorde iemand zeggen, ja, als er nou van dat echtpaar dat overgetrouwd werd, als dat er nou één van de keer, dat zou een eeuwig wonder zijn als er is één. Maar twee hoeft die al niet op te rekenen eigenlijk. En de kinderen laten we daar dan helemaal maar over zwijgen. Maar de Heere spreekt in zijn woord van een volk. En ik weet wel, dat hoef je niet per se letterlijk uit te leggen. Maar toch zie je dat in de oude bedeling afgeschaduwd ook. Je ziet dat in de nieuwe bedeling zich ook min of meer ontwikkelen. Dat de heidenen zullen vragen naar hem. Je leest van de stofbeladen dat hij zo blij was dat hij aan God gelovig geworden was met zijn hele huis. bootje in het klei, zou je haast zeggen. Maar je kan wel merken dat het niet de bedoeling van de Heere was, dat eerder een oordeel als hier en daar lag de individuen op zichzelf. Nou ja, maar thuis blijven zitten. De een woont in die straat en de ander in die straat. En een derde woont in dat stadsdeel en een ander in een ander stadsdeel. In de massa verloren, zou je zeggen. Maar nou is het de bedoeling van de Heer, dat u merkt, o broeders, laten onderlinge bijeenkomsten niet na. Dat zijn die bijeenkomsten, dat ze uit die straat en die hoek vandaan komen scharrelen en bij elkaar onder het woord. En dan zij heeft Heere ze ook nog bij elkaar gebracht, omdat de apostel ook zegt daarvan, heb acht op jezelf en op de gehele kudde en op de tander, aantal gelovigen. Je zit bij elkaar, je merkt het. Als er een schaap weg dreigt te vallen, die je niet meer ziet. En precies, anders merk je dat ook weinig van. Kijk, daar zit van Gods wezen middelijk gezien een zekere bescherming in, als hij mensen afzondert. Zit ook een grote ervaring, maar dat laat ik even rust. Zit van Gods wezen zekere bescherming in. Jacob zal alleen wonen. Dat had God op het oog, mede, doordat die belofte van dat vrouwenzaad aan Israël gegeven was. Abraham, Isaac en Jacob. Zij waren de draagster van de belofte God. Dat hij uit de lendenen van Abraham en na de Isaac, nog na de David, zou geboren worden, omdat het vlees aangaat. Goed, ik dacht dat we dat wel met elkaar eens konden zijn, dat zonder dat je dat nou direct vleeselijk op hoeft te vatten, dat er geestelijk gezien sprake is van een grote zegen, dat God dat volk een eigen stukje land wil geven, waar ze wonen en waar ze naar de kerk kunnen gaan. En dat het nou nog een grote zegen is, als de Heer je een plaats geeft, waar je eens in de week, of twee of drie keer in de week, dat doet er niet toe, maar in zonderheid op zijn dag, samen zijn onder zijn woord. Dat is genade. Dat is Gods genade. Dat heeft de Heer dan ook gedaan. Hij heeft dat kind, die tot een zoon werd in Egypte, heeft hij na zijn belofte een eigen plaatsje willen geven. Nou, we hebben vorige week erop gelet hoe Israël in Egypte was en wat de achtergronden van een en ander waren. Laten we dan nu eens ook eens op de achtergronden letten van de terugweg naar Israël. Als zij terugkomen uit Egypte, dan zie je daarin het tegenbeeld van Israël dat zo lang geleden uit Egypte naar Israël kwam. Kanaan. Dat was een weg, een aaneenschakeling van zonde en vervloeking. Weg van murmurering, ongeloof, ongehoorzaamheid. Het heeft 10.000, 15.000, ja veel meer nog, het leven gekost. Die zijn daar in die woestijn begraven.
van de slangen vernield, of van ouderdom gestorven.
Ik wil niet zeggen, Paulus, dat u onbekend is, dat we allen in onder de wolk en in Mozes en in de zee gedood zijn. En de gedronken hebben uit de geestelijke steenrot die volgde. En de steenrot was Christus. En dat eerst meer een deel van hem God geen behagen heeft gehad, maar ze zijn neergeslagen in de woestijn. Dan wil de apostel niet zeggen dat al die mensen die in de woestijn gestorven zijn voor eeuwig verloren zijn. Hij gebruikt het als waarschuwing. Hij trekt het op het vlak van het heden. Want ik geloof zeker dat er vele en nog eens vele gestorven zijn. Die blij uit de woestijn mochten overstappen in het Kanaan hierboven. Heel veel. Hoeveel, dat weten we niet. Maar wat we denken, dat hangt af of wij het welbehagen God in Christus erg beperken of erg ruim zien. Ik denk dat het heel veel is. Zoals bij de koperen slang, vele zijn beter geworden. Zo zijn er nog veel meer geweest die aan het einde van die ellendige reis hunner zijn. Niet wat God betreft. God dan. Maar die aan het einde, toen ze de laatste adem gingen uitblazen, die hebben gezucht: o God, wees ons genade. God van Abraham, Isaac en Jacob, die zijn zo binnengehaald. Dat hele geslacht dat is gestorven, dat maakte de zonde toch een scheiding tussen de Heeren en onze ziel. Wat kun je eigenlijk van alles, maar dan ook alles zeggen? Eigenschuld. Alleen als je zalig wordt, is niet eigenschuld. Maar God zo, zijn genade. Maar van de rest zou je kunnen zeggen, is allemaal eigenschuld. Al die narigheid, al, het zou toch zo'n mooie reis hebben kunnen zijn, zeggen we dan. Ja, mooie reis. Nooit bang te weten dat er iets tekort is. Want op het juiste moment zegt God: hier ben ik. Hier heb je brood. Hier heb je vlees. Hier heb je water. Je hoeft geen enige verbetering te hebben. Je hoeft niet te sjouwen met kisten, manna. Helemaal niet. God zorgt. Mooi recht, ja. Nou ja. Als wij ooit terug konden kijken, dan zou je misschien ook in de hemel zeggen, wat hadden we toch eigenlijk wel wat makkelijker kunnen hebben. Ja, wat hebben we toch benauwd gedacht van de Heere. Maar er zal geen gedachte niet meer zijn van de voorgaande dingen. Maar kortom, dat volk, die reis van het volk, ik weet wel, ik ga er niet over uitweiden, dat is de bedoeling niet. Ik wilde de lijn aanwijzen van de dierbaarheid van het heilige evangelie, die in deze woorden ook zo duidelijk naar voren komt. Maar dat wil ik nog zeggen, er wordt wel iets gezegd, en dat is natuurlijk zeer terecht, er trok ook veel gemengd volk mee. Egyptenaren en zo, die hebben er geen goed aan gedaan. Dat geloof ik ook wel. Maar ja. Daar is de Heer niet zo vertorend op geweest dan op het andere volk. Dan zal het verschrikkelijk ook weer onze eigen idee zijn. Terwijl ik zeg, ja, maar zo, die Israëlieten die waren zo niet. Maar die Egyptenaren die hebben natuurlijk op zitten gestoken. Vind je ook niet? Ze deugden geen van alles, zo zou je het beter kunnen zeggen. Maar er is die hele reis die 40 jaar gestraft in de woestijn. 40 is het getal dat een bepaalde volheid inhoudt. Een heel leven, zou je zeggen. Een heel vol leven. Een vol mensenleven. met al zijn gruwelen, met al zijn afmatingen, met al zijn ongeloof, met al zijn murmureringen, met alles wat erin gevonden wordt. Zijn onstuimige toren, zijn drift, zijn liefde, zijn haat, dat hele leven van zijn kinderdagen, zijn jeugdjaren, zijn jongelingsjaren, zijn huwelijksleven, zijn werkleven, waarin het die arbeid, alles is erbij ingegrepen, met alle openbare en verborgen gruwelen, wat je er maar bij wil brengen. Nou, zo is die woestijnrij, die tocht uit Egypte, dat is nou als ware een gans groot schilderij, een panorama, maar dan niet in de mooie zin. Een panorama waaraan het leven van de mensenkinderen gekend was. En tenslotte is er eigenlijk niet één die je overhoudt. Want de zachtmoedigste man van de hele aarde, die werd nog tot toren verleid door het murmurerende volk. En voor en na hem is geen profeet opgestaan altijd, die de Heer kende van aangezicht tot aangezicht. Kijk, nou is de Heer Jezus intussen waarschijnlijk zo'n jaar of 4 geworden. Die al aardig wat praten kan. En wiens verstand ook, hoe langer hoe meer ontwikkeld. En nou gaat deze, dit kind, deze zoon, die gaat de weg terug. Terug. Daarin moet hij als ware voor het aangezicht van God de grond vormen waarop nog één mensenkind thuis kan komen. Vele mensenkinderen thuis komen in betere vaderland. Waarom kon hij nou niet verder in Egypte de zaken afmaken? Of in Tyrus en Sidon? Of in welk bekend land of landstreek van die tijd ook? Waarom kon dat nou echt niet zo zijn? Wel, omdat hij naar dat kerkvolk toe moest, dat kerkland. Omdat het zo waar is, wat ik wel vaak heb aangehaald, de vuilste, de gemeenste zonden gebeuren in de kerk, niet in de wereld, maar in de kerk. Onder en door die afgezonderden. Dat kan zo alleen ook maar zijn, ook, want die onder het licht van Gods openbaring leeft, zonder anders. Je zou zeggen, de Heer Jezus die had beter in Sodom en Gomorra, die waren nog niet zo slecht als in Jeruzalem. Zij, zegt de Heer, zouden zich bekeerd hebben. Maar jullie niet. Daarom vind ik altijd dat zo, ja, dat onverdraaglijke spreken in sommige hoogkerkelijke kringen. Wij zijn de kerk. De enige ware voortzetting. En die niet bij ons wil zijn, is een tegenstander van Christus vergaderend werk. Dan denk ik wel eens. Nou, als je de zaak zo stelt, dan teken je je eigen dood van. Maar er is er niet één die dat aanneemt of begrijpt. Begrijp de gemeente wat je bedoelt. En je zegt, nou, dan is het nou afgelopen met jullie. Dan zijn jullie het Sodom op het ogenblik van Nederland, denk ik. De bittere vijanden van het evangelie van Gods vrije genade. Dan deel je eigenlijk zelf al woordelijk in bij alle schriftgeleerden en fariseeën die dat altijd al hebben vastgesteld. En dat de mens dat dan toch niet ziet. En dat zie je hoe blind die is. Hoe blind. Ja, nou gaat de Heere, die gaat naar Israël. Land Israël. Want daar is het ook gelijk alweer fout gegaan. Gelijk al. Ze werden het zat. Ze begrijpen. Jullie, dat oorlog voeren. Ze lieten allerlei volken leven. Die ze eindelijk niet mochten laten leven. Maar die ze uit moesten drijven. Zo nu en dan, als ze land nodig hebben, dan lagen ze nog iets wat. Maar ja, dan staat het ook vaak niet in de gunstige zin. Dan is al veel te lang geleden. Dan dat ze zich nog op het Heere bevel kunnen beroepen. Daar gaan de Danieten uit om een vreedzaam volk op een gemene manier van het leven te beroven. Maar dat kun je niet meer dekken met wat de Heer lang daarvoor gezegd had, bij monden van Mozes en Jozua. Nee, in principe zou je zeggen, hebben ze het gelijk al verkeerd aangepakt. En wat nou als het ware zo'n bescherming kon zijn. Als volk rond tabernakel en tempel en profeten. Er is gelijk alweer een tijdbom ondergelegd. Door hunzelf. Die hun tot een val strik zouden worden had. Was er al geprofiteerd als ze niet zouden bedrijven. Nou, als je die geschiedenis dan nog erbij betrekt, dan zeg je, nou, er is geen ellendiger kerk dan die kerk, geen ellendiger kerkvolk geweest dan dat kerkvolk, geen ellendiger land dan dat land Canaan, Palestina, gewoon allemaal droevig. Zelfs van de kerk is nog een moordenaar en roverhol gemaakt. In plaats van een huis van gebed. De heidenen geneerden zich ervoor. Die konden zo makkelijk niet van de ene God op de andere afstappen. Dat konden ze zo makkelijk niet. En overstappen. Maar Israël wel. Zijn die Israëlieten dan minder dan dit? Ja, veel minder. Zijn de Israëlieten dan minder dan al die andere Arabieren en zonen van Abraham? Ja, veel minder. Nou, dat geloof ik niet. Nee, dat geloven wij niet. Omdat wij Gods woord niet geloven. Wij zien altijd nog graag een beetje een edele Israëliet tegenover een of andere Arabier. Dat is toch maar het volk. Maar jij, dat is hier het wonderbaar. Hij zal opgestaan zijn. Jozef staat op bevel van de engel. Het klinkt alles zo liefelijk, zo teer. God zorgt, God denkt aan Jozef. Hij geeft hem het bevel. En hij staat in gehoorzaamheid op. En heeft tot zich genomen het kinderke en zijn moeder. Het kinderke, want daar gaat het om. En is gekomen in het land Israël. Daar moet het gebeuren. Want de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad de meester zou zijn. En de overtreding is buitenmate overtreding geworden. Onder en door de wet. Want juist die wet en de godsdienstige mens. O, zodra die wet werkelijk openbaar wordt, God werd te zijn. En niet papier en inkt en dode vorm. Dan werkt die wet net als een stokje in een wespennest gestoken wordt. Want juist waar de mens geconfronteerd wordt met de barmhartigheid en de liefde en de genade van God, ook in zijn heilige wet. Met dat soevereine, ik ben uw God, daar steekt u nou juist de stekels tegen uit. Daar maakt hij van gebod op gebod en regel op regel. Daar wil hij niets van weten, omdat hij eigenlijk openbaar komt in zijn eigen hardheid, loekwaardigheid. In zijn doodschuld komt hij openbaar, juist tegenover zo'n een mens. Dat kun je toch verstaan. Dat zolang ik in het werk en met het werk mijn gerechtigheid bouw en zoek in de vervulling van de wet door mij. Dat het niet anders kan dan er ontbrandt een verschrikkelijke strijd. Is me elke pot Isaac. En zo gaat het maar door. Vijandschap, werk, genade, gelofte, vlees, geest. En daarom, daarin, in Palestina, in Canaan, in Jeruzalem, dat zou je haast wel kunnen noemen de hel zelf. Dat is het dieptepunt van hoe ver een mens kan zinken. Er kan een wereldling niet komen. Die weet er niet van. Maar een mens wel. Met het woord, met de Bijbel. Met een hele goede gedrag. Laat hem nog een oppassend mens zijn ook. Hij kan alleen maar zo ver zinken. Dat hij het toonbeen en het voorbeen en de uitdrukking van de Vaders barmhartigheid, dat is Christus verwerkt, kracht. Ja. Dat is toch niet erg. Kijk, en daar tegenover een land waarvan de profeten zo vaak gezegd hadden, hoor des Heren woord. Maar zegt Salomon de Zesde, zijn de kerken afgeweken en door hun zonden uitgeteerd. Nochtans was God met hen begaan. En hij heeft gezegd, laat die Egyptenaren nog maar even hier. Die zijn nog niet zo slecht. Maar kind, ga de weg terug uit Egypte naar het land Israël. Want het land Israël, dat is het land dat de maker vergeet. En dat een spelletje speelt met Gods heilige wet. Ja, er waren uitzonderingen, dat weet ik wel, maar uitzonderingen bevestigen de regel. Je weet van Simeon en Anna en Herbert en nog meer. Maar het gaat nu over het doorsneebeeld. Want Israël, Nou, daar hoef je niet voor naar te verhuizen. Nou ja, dat moet je niet weten. De moorman kan er niet terecht en er kan geen ene ellendige terecht. Dat moet je niet weten. Want dat is dat mooie uitgedoste kerkvolk. Met die mooie jassen aan enzovoort. En die op de straat zelfs nog hun ogen op slaan naar de hemel om God te loven. En die zeggen: ik geef tiende van alles. Nou, daar moet je niet naartoe. Naar de kerk te vinden gaan. Nee, gelijk. Daar kun je ook beter niet naartoe gaan. Maar daar kan nou alleen de Zoon God naartoe gaan. De middelaar God en der mensen. Wie wel? De zalig maken. En dan zie je als het ware duizend lijnen hier op één punt bij elkaar komen. Ik kan ze niet alles zien, ik kan ze niet omschrijven. Maar toch is het zo. Je ziet het allemaal samengekomen. Die overtreding onder de weg, die moet vol worden. Het is het. Alle vlees met alle eigenwillige godsdienst, die moet komen tot het toppunt van die overtreding. En wat is het toppunt? Wat Petrus zegt, waarvan zij dieven en moordenaars geworden zijn, die in Jezus Christus je zalig maken, verworven. Dat moet. Hij zegt, dit moet, dit is verschrikkelijk, alles haakt hier tegen elkaar. Want de Heer zal de mens zeker verantwoordelijk stellen, al hebben wij geen kruimeltje verantwoordelijkheid. Want ze hebben de dag van hun bezoeking niet gekend. En nogthans zie je als een almacht van zijn hoog besluit, waar wij niet in kunnen komen, waar wij niet in mogen dringen. Maar zie je nogthans, hij moet naar Israël, de laatste stap van de mensheid, en dan nog wel een bevoorrechte mensheid. Want hun waren de verbonden en de woorden God toevertrouwd. Die laatste stap moeten ze nog doen. Moeten. Naar de raad en de voorkennis God te spreken. Overgeleven. Het moet. Dat is wat. Gods hoogheid en de jammerlijke ellende staat van de gevallen mens, van de godsdienstige mens. En dan zie je tegelijk weer als in een derde punt zie je samenkomen. Die onuitsprekelijke liefde. Dat hij in Israël, in het land van Israël, dat besmeurde, verontreinigde land. Waar ze op alle hoge berg voor de afgoden geofferd hebben en hoererij bedreven. Waar ze God tranen hebben doen vrijen van verdriet. Dat daar die middelaar nu het zal zijn om een glimlach op God aan de zicht te brengen. Van voldoening. Zodat hij voor het eerst in de geschiedenis in de waarheid gaat. Deze is mijn zoon. Mijn geliefde in welke ik mijn welbehagen heb. Voel je hoe in dat brandpunt die stralen bijeenkomen. Dat de slechte mensen zitten in de kerk. De slechte mensen worden nog zalig ook. Want we lezen een grote schare der priesteren. Dat waren de grootste ellendelingen, der priesteren, werd den geloven gehoorzaam. En er is het wee gekomen over stad en tempel. Het is toch niet eerder gekomen dan dat de Heer ook uit dat volk het woord vervulde. Een licht voor zijn volk Israël. Israël zal verlozen. In het jaar 70 was er een grote gemeente die gevlucht is naar Pella, voordat de zaak in elkaar ging. Waarom zou het toch niet in elkaar gegaan zijn? Waarom? Moet er toch van komen? Voel ik dat branden en hij dan dat kindje en zijn moeder. En hij ging en hij kwam. Hij is gekomen in het land Israël. Daar moet het gebeuren. Dat is alles nog niet wat hij hoort. Van, hij wil terug naar Bethlehem, maar hij hoort dat Archelaus in Judea koning was. En de mensen vertellen het wel onderweg. De vader was nog niet zo lang dood. Toen heeft hij 3000 Joden op een gruwelijke wijze vermoord buiten Jeruzalem. En nog veel meer boze, goddeloze stukken. Hij was net zo breed als de vader. En wat dan? Door goddelijke openbaring vermaand. Het is Jozef vreemd de moeder geweest. Hij is door de engel aangespoord om te gaan. En nou hoort hij zulke berichten. En de Heer zegt goed. Ga naar Galilea. Hij trekt naar Galilea. Wat slecht een stukje land. Dat was een stuk land wel vruchtbaar. Dat was een mooie streek in Galilea. Na in Bethsaida en zoveel andere plaatsjes. En het was er wel eens slechter geweest als in die tijd. In die tijd waren er veel Joden en in Galilea, daar kwamen ook de meeste zeeloten vandaan. De ijveraars, die wilden vechten tegen de Romeinen. Een poos daarvoor was helemaal veracht, want het was de landpalen van Aser en Zebulon en Naphtali. En daar hadden ze het nooit voor elkaar gekregen. Dat wil zeggen, de heidense inmenging en vermenging was in Galilea het groot. Galilea, dat betekent dan ook letterlijk streek of kring van heidenen, van de heidenen. Dat betekent die naam. Zo vanzelfsprekend was het. Zoals ze vroeger of nu nog praten over het noorden, Noord-Holland, Redinik. Kop van Noord-Holland, Redinik. Zo is er ook wel gepraat over Galilea, Duitsland. En als je dan midden tussen de heidenen woont en wat je dat door elkaar heen gemengd, weet je wel, dan voel je zelf al aan, dan zakt alles vaderlijk diep weg. In de tijd van de Heer Jezus woonden er ook de meeste ongelukkige mensen, verstandeloze mensen, bezeten mensen, zieken en melaatste mensen en noem maar op. En daarbij waren de mensen kenbaar aan hun dialect. Praatten niet zo mooi als andere mensen. Maar goed, in die tijd was het aardig, je zou zeggen, een tot wasdom gekomen zending. Want als ze gevochten hebben, dan waren het de mannen van Galilea bij die opstanden. Judas, daar de Galileer, die naar het zwaard grepen om de gehate vijanden te verslaan. Dat was het resultaat van de zending in Galilea. Maar die man die daar regeerde, die Antipas, die was nog niet zo kwaad als zijn broer. Een vrij wat mildere man. En er staat er, en daar gekomen zijn, de nam is een woonplaats in de stad genaamd Nazareth. Opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is dat hij Nazarener zou geheten worden. Dat is een beetje moeilijk. Want er staat nergens in de profeten van Nazarener. Men heeft het in verband gebracht met de betekenis van het oude woord, het Hebreeuwse woord, voor rijtje of scheut. Dat betekent. Dat luidt zo ongeveer Nezer. En dan zou Nazareth ook pruik betekenen, een scheutje, een wortel uit een dorre aarde. In die zin zou dan op een verborgen manier de naam Nazareth worden aangewezen in profetieën, waar de Heer Jezus de struiken genoemd wordt, of waar hij Isaia het rijstje genoemd wordt. Nee, en daar zal Nazareth dan van het op de kant. Kijk dat niet uit, helemaal niet. Maar als wij het in het vervolg nagaan, dan kun je er ook Isaia 53 bij denken. Dan klopt het ook wel. Want Jezus de Nazarener vergeet niet dat het voor iedere Jood een goede Jood en een bekeerde Jood was, dat een naam vol afkeuring. Zo leefde die naam. Dat God door die naam, van die verachte, in naam van Jezus de Nazarener, ga uit dat God daar door de duivel op de vlucht joep. En mee laagheid genast, dat is onbegrijpelijk. Maar in principe was het in die dagen voor de doorsnee godsdienstige Jood, als hij zei Jezus de Nazarener, was dat iets van verachting in, iets van miskenning. Nou ja, die uit Nazareth, waar er nooit wat goeds uit voortgekomen is. Nathanael was ook een oprechte man die de kam uit Nazareth niet goed komen. Daarin wordt vervuld dat die scheldnaam, die hoeft niet direct uitgedrukt te liggen in het woordje spruit of rijstje. Maar daarin, wij achten hem dat hij van God geslagen en verdrukt was. Hij is als een rijstje voortgekomen, als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid als wij hem aanzagen. Het was er niets dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Dat is wel door de profeten gezegd. Zo meer dan één. Zie dan het wonder. Hij is gekomen in Israël. En hij is gegaan naar het laatste punt. Hij heeft zich naartoe laten brengen. Door Jozef. In principe door het goddelijk besluit, door de goddelijke leiding. Weet je, zeg maar, daar willen die opgroeien. Met dat ellendige volk en met die ellendige stadsbewoners die hem nog van de berg af hebben willen stoten. Een profeet is niet geëerd in zijn eigen vaderland. Daar wilde hij de naam, de bijnaam zou je zeggen, meedelen. En ten spijt van alle duivels en helle machten is door die naam, Jezus de Nazarener, zijn er wonderen gebeurd. Heeft God ellendige gered? Kijk, dan komt er hoop voor die kerk. Dan denk je dat ik vanavond nou bedoel dat jullie allemaal en wij allemaal zo al zullen de verachter van dat evangelie ons hier bevinden. Gelukkig niet. Maar dat bedoel ik ook niet. Ik bedoel dit. Paulus zegt, dit waar hij sommige eer kent, ook in dit verband. Want het is niet anders. Of God alleen is diegene die lief heeft. En daarom hebben we hem lief. En lief degene die geboren heeft. En lief degene die geboren is. En als we die lijn dan vast mogen houden. Wij hebben alle gezonden en lijf en. Erger van alles. Erger dan Adam. Zou je haast zeggen. Maar in ieder geval erger dan deze wereld. En dan de buurman. Want wij leven onder het woord. Wat is dan het wonder groot? Dat hier liefdesdalig maakte. Juist. Daar wilde zijn. En in Egypte de schuld op wilde laden van ons. Van de heenweg en de terugweg. De heenweg toen Jacob ging met zijn zoon. De terugweg toen Mozes en Aaron met het volk. Om dan te gaan leiden en sterven in dat kerkland. Bij die tempel. Bij die godsdienstige mensen. Die eigenlijk al lang in de hel hadden moeten liggen. Eerder dan alle anderen. Dat is nou de triomf van Gods genade. We zijn niet alle zalig geworden, dat weet je wel. Hij wil tot de helft in leven gestoken worden. Maar, je weet toch ook dat God duizenden bij duizenden heeft zalig gemaakt. En heeft de genade. En tegelijk in Egypte, in kerken, in Europa en in allerlei andere plaatsen. Heeft opgericht. Voordat die oude kerk, zou je zeggen, werd afgebroken. Nu is het dan geen wonder. Hij is gekomen in het land Israël. Nu is er een hoop en een verwachting. Als nu onze kinderen aan God worden opgedragen en het teken van de heilige dood ontvangen, dan is er alleen de hoop op die soevereine God die in zijn eeuwige liefde zijn kind tussen zulke ellendelingen liet opgroeien. Dan is er alleen maar hoop omdat hij de slechtste van de slechtste aanneemt, zalig maakt. En omdat hij zijn voetstappen als kind, als jongen en als man daar in het land Israël wilde zetten. Om daar als die ware prins en overwinnaar de weg te banen tot God. Dan is er ook een levende verwachting. Als we dat dan waarachtig mogen geloven en hij is gekomen in het land Israël, dan mag hij zeggen, ja heren, zo zijt ge gekomen, ook daar, waar geen verwachting voor was, waar de maat volgemaakt werd, de maat der ongerechtigheid. En zo zijt gij nog die trouwe God die dat evangelie laat prediken, tot nederwerping van alle hoogheid van het vlees. En tot troost van de meest wanhopige, radeloze zondaar. Gij zijt gekomen in deze wereld, in het land Israël, in ons.